Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gijlieden mij zoudt bouwen? En waar is de plaats mijner rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hond den hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. Wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Ik zal ook verkiezen het loon hunne handelingen, en hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik heb geroepen en niemand antwoordde, ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden wat kwaad is in mijn ogen en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Hoort des Heeren woord, gij, die voor zijn woord beeft. Uw broeders, die u haten, die u verre afzonderen om mijn naams wil, zeggen dat de Heere heerlijk worden. Doch hij zal verschijnen tot jullie de vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van een rood rumoer uit de stad zijn, een stem uit den tempel, de stem des Heeren, die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen en zij heeft haar zonen gebaard. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere? Zou ik die genereer voortaan toesluiten, zegt uw God? Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar. Al haar liefhebbers, weest vrolijk over haar met vreugde. Gij allen die over haar zijt treurig geweest, opdat gij moogt zuiver en verzadigd worden van de borsten hare vertroostingen, opdat gij zoudt mogen uitzuiveren en u verlusteren met de glans hare heerlijkheid. Want alzo zegt de Heere, zie, ik zal den vrede over haar uitstrekken als een rivier, en de heerlijkheid der heiden als een overlopende beek, dan zult gijlieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten, ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte, Jesaja 66, het tweede vers en daarvan het laatste gedeelte. Jesaja 66 vers 2b en daar luidt Gods woord en onze tekst. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145 het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Het zesde van 145 aan het einde van de prediking na het amen. Gemeente, ter voorbereiding op de viering van het avondmaal volgende week willen wij nu samen eerst het eerste gedeelte lezen van het formulier dat aan ons is gegeven om het heilige avondmaal te houden. Het eerste gedeelte, dat gaat over de zelfbeproeving dat u vindt in het formulier om het heilige avondmaal te houden. We lezen in dat formulier: geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, we denken eigenlijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken eigenlijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie, dat is zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schade andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onze geloofs en de boze lusten onze vleesjes te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Geliefde gemeente, ik zou eigenlijk op dezelfde manier willen beginnen als deze morgen. En dat is om u te wijzen op de geschriften van onze oudvaders. Vanochtend wees ik u op het boekje Soliloquium van Willem Teelink. De alleenspraak van neergebogen zielen. Vanavond, of vanmiddag bedoel ik, wijs ik u op het boek De Godvruchtige Avondmaalganger van Petrus Immens. Een oud boek, maar ook in onze taal hertaald en alleszins waard om gelezen te worden, juist ook in een week van voorbereiding. Het bevat ontzettend veel onderwijs over de wijze waarop God zijn volk bekeert, hoe mensen ook aan het avondmaal deel zouden moeten nemen, de gepastheid van de dingen die in ons hart zouden moeten leven, de vertroostingen die er zijn te vinden aan het avondmaal, enzovoorts, enzovoorts. Mag ik u hartelijk opwekken om in deze week van voorbereiding, ook als u geen gedachte of begeerte, of als u geen recht hebt om avondmaal te vieren, toch met deze dingen bezig te zijn, ook vanuit de geschriften van de Vader. Het zijn geschriften die het woord laten spreken. Net zoals het avondmaalsformulier het woord laat spreken. Als het gaat om de zelfbeproeving en wat gepast zou zijn hoe wij aan de tafel des Heren zouden komen. In welke gestalte. Met welke beleving van het hart. Dan gaat het inderdaad om allerlei dingen waaraan Gods volk te herkennen is. Waarin ze zichzelf herkennen. Allerlei Bijbelse kenmerken. We krijgen ze ook aangereikt vanuit onze tekst. Als het gaat om de vraag, wie is nou een kind van God? Wat is nou dat volk van God? Waar kun je daar nou van zeggen? Hoe zijn ze te typeren? Waar kun je ze aan herkennen? Dan vinden we daarin allerlei aanwijzingen vanuit onze tekst. En ik wil daarboven schrijven, de Godvruchtige avondmaalganger. Drie gedachten. Allereerst letten we op het beven de verslagenheid vanwege de zonde. Op deze zal ik zien de arme en verslagene van geest. Ten tweede letten wij op het beven vanwege het woord. En die voor mijn woord beeft. En ten derde op de troost vanwege wie God is. Op deze zal ik zien, zegt onze tekst. De godvruchtige avondmaalganger. We letten op de verslagenheid vanwege de zonde. Het beven vanwege het woord. En de troost vanwege wie God is. Jesaja 66, gemeente, is het laatste hoofdstuk van deze profetie. Ook het laatste hoofdstuk van het zogenaamde troostboek van Jesaja, dat begint bij hoofdstuk 40 met de woorden: troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En in dat troostboek heeft Jesaja geprofeteerd de woorden die God hem heeft gegeven. Dat er nu beloften zijn, dat er nu troost is voor een volk dat in de ballingschap zit. Dat het straks weer teruggebracht zal worden naar het land van de belofte. Dat de tempel daar herbouwd zal worden. Dat de Heer daar weer zal wonen naar zijn raad. Maar daarmee is niet alles gezegd. Met die profetie dat alles weer zo zal worden zoals het voor de ballingschap zal zijn. Dat Jeruzalem hersteld zal worden. Dat de tempeldienst weer in ere wordt gehouden. Nee, Jesaja die moet juist gaan profeteren dat al die uiterlijke dingen en al die vormen die hersteld worden toch niet genoeg zijn. Want er zijn er die inderdaad genoeg hebben aan het feit dat ze weer terug mogen naar het land van de vaderen. En die er ontzaggelijk blij mee zijn dat straks die tempel er weer zal staan. Maar die aan die vorm en aan die uiterlijkheden genoeg hebben. En dan moet Jesaja gaan profeteren tegen die mensen die op een valse, verkeerde manier gaan rusten. Dat de Heere niet zoekt naar vorm allereerst en niet naar uitwendige godsdienst, hoezeer hij het ook zelf gebiedt. Maar de Heere die zoekt naar waarheid in ons binnenst. En dan is het inderdaad de wil van de Heere dat die tempel er komt. En tegelijkertijd zegt de Heere maar: meen nou niet dat ik daar als een vanzelfsprekendheid aanwezig ben. Want waar is het huis dat mij bevatten kan? Ik ben niet in vormen, ik ben niet in hout of in steen te vangen. En dat had koning Salomo al begrepen toen hij die eerste tempel heeft gebouwd. En we lezen daarvan in dat ontroerende gebed in 2 Kronieken 2. Dat ook Salomo het weet. Er is geen huis waar de Heere der Heerscharen zou kunnen wonen. Geen huis met handen gemaakt. Dus de Heere die wijst erop, uitwendige godsdienst en uitwendige vormen, dat is niet genoeg. Het gaat om de waarheid in het binnenste en dat wijst de profeet ook aan. Waar de Heere wel wil en zal wonen. Hij zegt, op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Iets dergelijks had de profeet al eerder geprofeteerd als het dan gaat om de woonplaats van God. Dat de Heere niet per definitie woont in een gebouw van hout en steen. Nee, zegt de profeet in Jesaja 57. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En dat is te verstaan. De heilige God van hemel en aarde woont in de hemel. En hij zit op een hoge en een verheven troon. Maar dan het wonder dat de profeet ook mag verkondigen dat hij eraan toevoegt en bij dien die van een verbrijzelde en van een nederige geest is. Dat is zijn woonplaats. Dus niet de tempel allereerst, niet een schoon gebouw, niet in godsdienstige vormen. Hij woont allereerst in de hemel. En bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. En op die gedachte komt de profeet in onze tekst ook terug. Nog een keer wil de profeet het zeggen, want God wil het onderstrepen. Kijk nou niet naar het uitwendige alleen. Heb nou niet genoeg aan wat vorm en aan wat ceremonieën. Op deze zal ik zien, zegt hij. Op de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. U ziet, gemeente, daar noemt de Heere dus via de profeet Jesaja een aantal kenmerken op. En dat doet hij heel zijn woord door eigenlijk. De vraag, wat is dat nu voor een volk? Waar is dat volk van God aan te herkennen? Hoe zijn ze te typeren? Hoe zijn ze te omschrijven? Wat zijn dat nu voor mensen, kinderen van God? Wat zijn de merktekenen die voor hen allemaal gelden? Nou, we zullen kunnen denken bijvoorbeeld aan de zaligsprekingen van de Heer Jezus. Daar geeft de Heer Jezus ook een aantal kenmerken. Merktekenen waaraan dat volk is te herkennen. Het zijn, zo zegt hij, armen van geest. Het zijn mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Het zijn mensen die zijn rein van hart. Het zijn mensen die treuren. Het zijn mensen die barmhartig zijn. Die mensen die zachtmoedig zijn. Als je naar onze tekst kijkt, dan zeg je, het zijn mensen die arm zijn, verslagen van geest en die voor het woord van God beven. Op hen ziet de Heere dus neer. Bij hen woont de Heere. Bij mensen die het gezegd hebben, die het leren zeggen. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. En ze worden ons in de schrift getekend. U kent er wel zo een. Jongens en meisjes, jullie kennen ook wel zo'n mens die verslagen is van geest. Achter in de tempel staat hij. Hij durft niet verder. Niet dichterbij te komen. Hij acht het zichzelf niet waardig. Hij durft zelfs niet eens de ogen naar de hemel te slaan. Zo verslagen is die man. Hij verfoeit zichzelf. Een man die er iets van geleerd heeft wie hij is. En die in een teken van rouw zichzelf op de borst slaat en het uitroept. O God, wees mij de zondaar toch genadig. Nou, daarmee schildert de Heer Jezus datgene wat onze tekst hier omschrijft. Hij wijst aan wat nou zo'n arme en wat zo'n verslagene van geest nu is. Je kunt denken ook aan het avondmaalsformulier wat wij samen hebben gelezen. Met name in dat eerste stuk, in dat deel van de zelfbeproeving, daar worden toch ook een aantal merktekenen, omschrijvingen gegeven. Daar wordt gezegd dat een mens zijn zonden en vervloeking moet bedenken, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God zal verootmoedigen. Onze zonde en vervloeking bedenken, dat wil zeggen dat wij in de spiegel van Gods heilige wet zullen kijken. Een gemeente waar een mens dat eerlijk gaat leren doen. Eerlijk kijken in de spiegel van Gods wet. Daar ontdekt hij inderdaad dat hij lelijk is. Dat hij lelijk is vanwege de zonden. Lelijk vanwege de ongerechtigheden. Als je inderdaad gaat kijken naar jezelf door de spiegel van Gods heilige wet, dan krijg je echt een afkeer van jezelf. Dan ga je ook walgen van jezelf, vanwege die smetten, vanwege die onreinheden die er in je leven zijn. Dat heeft Jesaja zelf ook gezien. Toen hij in de spiegel van Gods heiligheid keek, toen heeft hij het uitgeroepen, wee nu mij, daar ik een man ben van onreine lippen. En we treffen het bij de andere Bijbelheiligen aan. Job die het zegt, daarom verfoei ik mij. En ik heb rouw in stof en as. En de heilige apostel Paulus die snikt het uit. Ik ellendig mens. En wat komt daar nu in openbare gemeente? In die verslagenheid vanwege de zonde. Als je echt met ogen des geloofs in de spiegel van de wet van God leert kijken. En je aangeboren aangezicht daarin ontdekt. Wat komt daar nu in openbaar? Wel, ik wijs maar weer naar de zaligsprekingen. Naar die volgende zaligspreking. De Heer Jezus begint met te zeggen: zalig de armen van geest. Maar dat zijn ook mensen, zo zegt hij ten tweede, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want een mens die arm is van geest, die verslagen is van geest, die laat zien dat hij iets mist. Hij mist gerechtigheid. Hij mist heiligheid. En hij is arm omdat hij gaat begeren en gaat verlangen om die gerechtigheid te mogen ontvangen en te bezitten. Als er iets is van die ware armoede van geest, dan is onlosmakelijk aan verbonden, zo wil de Heer Jezus ons in de zaligsprekingen leren, dat zo'n mens gaat hongeren en dorsten. Daar kun je het niet in uithouden. Dat is geen doel op zich om arm te zijn van geest. Maar dat brengt een roepen en een kloppen teweeg in je leven. Je gaat uitzien naar verlossing. Paulus roept dat toch, ook als hij zegt: ik ellendig mens, dan staat daar geen punt. Maar dan vervolgt hij met de vraag: wie zal mij verlossen? En al durf je dat er misschien nog niet voor te houden, en al kun je het zelf misschien zo nog niet bekijken, maar het is ook iets dat inherent is aan het werk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest een mens arm gaat maken. Als hij hem verslagenheid geeft vanwege de zonde. Dan komt daar de honger en de dorst naar de gerechtigheid. Want je krijgt een walging van de zonde. En je gaat niet alleen die zonde haten. Maar er wordt ook een vlieden van de zonde geboren. De keuze in het hart komt om de zonde te haten en er vandaan te blijven. Die afkeer van de zonde en de verslagenheid van de zonde, die doen uitzien naar een verlossing van de zonde. En gemeente, zo baant de Heere dus de weg. En wil hij de zondaar er de ogen voor openen, dat hij ziet dat hij een borg nodig heeft. Dat is het doel van de armoede. Dat is het doel van de verslagenheid vanwege de zonde. Zodat je gaat uitzien. Zodat je gaat roepen. Zodat je gaat vragen: wat moet ik doen om zalig te worden? De Heilige Geest gaat ontdekken aan de zonde, om zo plaats te maken voor de persoon en voor het werk van de Heer Jezus Christus, voor de borg. Want het is het werk van de Heilige Geest die mensen arm maakt, en die de mensen verslagen maakt van geest. God maakt plaats. Voordat hij een hart gaat helen, breekt hij. Voordat hij armen opricht uit het slijk, brengt hij ze erin. Voordat hij levend maakt, doodt hij. En daarom, omdat het Gods werk is, en omdat het uit zijn geest voortkomt, omdat hij het is die arm maakt, daarom ziet hij op hen. Daarom wil hij ook bij hen wonen. Op deze zal ik zien. En dan komen we ook bij de tweede gedachte. Niet alleen dat zijn mensen die verslagen zijn vanwege de zonde. Maar het zijn ook mensen die die beven voor het woord van God. Want zo zegt de Heer het ook in deze tekst. Op deze zal ik zien die voor mijn woord beeft. Dus Gods kinderen, dat zijn mensen die weten wat beven is. Mensen die het allemaal niet zo zeker meer weten. Mensen die hun zekerheden zo zijn kwijtgeraakt toen ze dat woord gingen leren verstaan. Ze staan niet meer zo vast in hun schoenen. Maar ze beven voor het woord. En hoe komt dat? Hoe komt dat een mens voor de Bijbel gaat beven? Dat hij verschrikt raakt als hij de Bijbel leest? Wel, dat komt omdat ze geloof hebben leren hechten aan alles wat dat woord zegt. En dan onderstreep ik alles wat dat woord zegt. Ook die dingen waar wij zo graag eigenlijk overheen willen lezen. Ook die dingen die ons pijn doen, die vernederend zijn. Die zo'n vreselijke werkelijkheid openbaren. En waar veel mensen juist ook vandaag de dag niet aan herinnerd willen worden. En die ze het liefst maar overslaan. Nee, een mens die door Gods geest bearbeid wordt, die wordt eerlijk als hij het woord van God gaat lezen. En die hecht geloof aan alles wat dat woord zegt. Aan de wet van God. Met zijn eisen. Maar ook met de dreigingen die eraan verbonden zijn. Op het overtreden van de wet. Daar hechten ze geloof aan. En ze sidderen als dat woord tot hen komt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is. In het boek der wet om dat te doen. Dat geloven ze. Daar beven ze voor. Vanwege de vloek van God. Vanwege de dreiging die er vanuit dat woord komt. De leeuw heeft gebruld, zegt Amos. Wie zal niet vrezen? De Heere, Heere heeft gesproken, wie zal niet beven? Mijn ziel gans neergebogen, zegt David in Psalm 6, schrikt voor uw heilige ogen. Dat zijn toch hele Bijbelse noties, gemeente. En dat moet toch gepredikt worden. Wie zou niet beven voor de majesteit van God? Wie zou niet vrezen voor de toren van God? Ja, zegt iemand, maar daar is toch nog ook wel evangelie, dat woord. En dat iemand nou voor de wet gaat beven en voor de dreiging van de wet gaat beven en dat hij beeft ook voor de toren van God, dat is natuurlijk te verstaan, maar daar staat toch nog wel meer in het woord dan alleen maar de wet en alleen maar de dreiging. Er is toch ook nog de blijde boodschap van het woord. En zeker, als het woord gelezen wordt. En als het woord gepredikt wordt. Ja, dan kan er in het hart van zo'n bevend volk ook wel eens een straal van hoop vallen. En dan kunnen ze wel eens voor een ogenblik ook bemoedigd worden. En opgebeurd worden. En we moeten niet denken dat het leven van Gods kinderen louter en alleen uit kommer en kwel bestaat. En dat deze bevende mensen nooit eens worden opgericht. En dat ze nooit eens op een rots gesteld worden. En dat ze nooit eens adem mogen halen door dat woord. Nee, ze ondervinden dat. Midden in hun zielenstrijd en midden in hun aanvechtingen. Dat de Heer een genade God is. En ze mogen wel eens hoop putten uit dat evangelie. Maar. Zolang als alles nog zo wankel is in het leven van Gods kinderen. En zolang het alles nog zo bestreden wordt. En zolang ze nog heen en weer geslingerd worden. Dan komt toch de vraag vroeg of laat alweer eens boven. Ja, maar je bedriegt jezelf toch niet? En is het wel voor jou datgene wat jij hebt gelezen en waar je vreugde aan hebt ondervonden? Dat is toch een belofte die is voor Gods volk? En als jij je daaraan vastgrijpt, dan vergrijp je je en stil je dat dan niet? Want wie ben jij dat jij aan dat woordje mag vasthouden? Jij hebt immers zoveel gezondigd. En u hebt zo lang gezondigd. Is dat woord wel voor jou? En zo ziet u, gemeente, dan kan een mens, die wel eens een ogenblik door dat evangelie troost heeft ontvangen, onder datzelfde evangelie gaan beven. Omdat er die aanvechtingen zijn en die binnenpraters. En dat het altijd wel weer bestreden gaat worden. En als ze dan al eens gelovig de hand op de schrift hebben mogen leggen. En als ze dan wel eens een gezegende kerkdienst hebben mogen hebben. En als het dan wel eens goed is geweest aan de tafel des Heren. Dan moet u niet vreemd opkijken als dat volk. Misschien nog niet eens zo lange tijd daarna weer neergebogen gaat en weer bedrukt wordt vanwege die beschuldigingen in het hart en vanwege de aanvechtingen en vanwege de vijanden van binnen en van buiten. Ook na die gezegende kerkdienst en ook na die tijd dat het zo goed was aan de avondmaalstafel. Want er is altijd wel weer grond om jezelf te beschuldigen. Als het gaat om de vraag, wat zal ik de Heere vergelden voor de weldaden die Hij aan mij heeft bewezen? Wat heb ik Hem nu gegeven, nadat ik geloof mocht hechten aan die blijde boodschap? Ben ik geweest die ik had moeten zijn? Waar is die ijver om de Heere te dienen? Waar is dat waarachtige geloof? Waar is die ware dankbaarheid in mijn leven? Kan dit met genade gepaard gaan, die dingen die ik in mijn hart aantref? Die boze lusten? En vooral in dat stuk van de heiligmaking, in de ware dankzegging, is er die ontzaglijke strijd in het leven van Gods kinderen, waardoor ze gaan beven. Ook onder en door het evangelie. Niet alleen door de wet en door de vloek en door de dreiging. Maar ook vanwege de aanvechtingen onder het evangelie. En zo zijn en blijven ze arm van geest. Verbroken van hart. Verbrijzeld en nederig. En dat is, gemeente, de weg die God met zijn volk houdt, want Hij gaat ze respect leren. Respect voor zijn woord. Respect voor zijn wet. Zodat ze het inderdaad tegen zichzelf zeggen. Mijn ziel. Daar hebt u het weer wat ik vanochtend aan de orde heb gesteld. Mijn ziel. Herdenk met heilig beven. God wil dat mensen beven voor zijn woord. En waarom? Hij ziet zo graag dat zijn volk een teer geweten heeft. Dat ze teer leven in de verborgen omgang met hem. Dat ze niet makkelijk zondigen. En niet slordig leven. God haat een slordig leven. Van ieder mens, maar vooral in het leven van zijn volk. En de minste zonde kan ontzaglijke gevolgen hebben. Kijk eens naar Mozes. Mozes, jongens en meisjes, was een kind van de Heer. Maar door één moment van onbedachtzaamheid, Mozes moest spreken tot de rots. Maar in zijn drift en in zijn toorn sloeg hij op de rots. En Kanaan bleef dicht en gesloten voor hem. God tolereert de zonde niet. En zeker niet van zijn kinderen. God is een heilige God. Hij wil dat ze beven voor zijn woord, voor zijn wet en voor zijn evangelie. En Paulus waarschuwt ervoor in het Nieuwe Testament. Dat een mens wel eens te vergeefs de genade kan hebben ontvangen. En dat ook Gods kinderen de genade zo makkelijk kunnen misbruiken. En wie dat gaat verstaan, wie nou teer van hart en teer van geweten wordt, die zal zich herkennen in datgene wat de profeet hier zegt, die beeft voor het woord van God. Herkent u het, gemeente? Het zijn zaken die horen bij de godvruchtige avondmaal. Daar zal zeker verschil in zijn tussen het ene kind van God en het andere kind van God. De ene zal daar dieper in geleid worden dan de ander. Maar u moet niet denken dat wat hier de profeet zegt, dat dat nou verbonden is aan mensen die, nou ja, wat melancholiek zijn en wat zwaarmoedig van karakter. En mensen die altijd maar somber zijn en dat het daar aan ligt. Nee, nee, gemeente. Het is iets dat universeel is. Waar ieder van Gods kinderen, trap en mate mogen verschillen, maar waar ieder van Gods kinderen weet van heeft. En waar ze ook nooit bovenuit komen. Arm, verslagen van geest, beven voor zijn woord. Dat is ontmoedigend, zo zegt iemand. Denkt u dat? Denkt u dat echt dat dit ontmoedigend is? En dat het een evangelie is dat de mensen naar beneden trekt. Dat de mensen moedeloos maakt. Als er zo wordt gepreekt over de kenmerken van Gods kinderen en de verbrijzeling van het hart en de verslagenheid van de geest. Als u denkt dat dat ontmoedigend is, gemeente, dan vrees ik dat u niet echt weet wat dit is. Wat die echte verslagenheid en wat dat echte beven van het woord van God betekent. Ik denk eerder, gemeente, en ik zeg dat in alle liefde, maar ook in alle eerlijkheid, dat als we dat zeggen, dat de kwaal in ons hart datgene is dat we niet willen ontmoedigd worden. Dat we niet arm gemaakt willen worden. Zoals iemand het wel eens zei na een dienst. Dominee, ik kom alleen maar naar de kerk om bemoedigd te worden. En om krachten te ontvangen om in de week als christen te leven. Nou, gemeente, dan zijn we eigenlijk al bezig met de Heere de wet voor te schrijven hoe en wat er gepreekt moet worden. Terwijl de Heer het misschien wel eens nodig vindt om u te ontmoedigen. En om u uit te kleden en om alle grond eens onder uw voeten vandaan te slaan. En als we ons daartegen verzetten en zeggen van ik wil alleen maar bemoedigd worden. Dan verzetten we ons tegen de Heilige Geest en tegen het woord van God. Nee, de Heer die gebruikt het in zijn woord en hij doet het door middel van zijn profeten om soms hele scherpe pijlen af te schieten. Pijlen die verwonden, pijlen die zeer doen. Maar wel met het doel om u daar te brengen waar u zijn moet. Niet als een rijk en verrijkt mens in uzelf, als christen door het leven te gaan. En half en half tevreden te zijn met de wijze waarop dat u leeft. En dan moet de Heer bijna blij zijn dat er zo'n mens als u nog op deze aarde bestaat, die zo goed is voor zijn naaste enzovoort. Armen en verslagen van geest. God maakt mensen arm om ze rijk te maken. Zo staat het toch in de Korinthebrief. Hij die rijk was, is arm geworden. Opdat wij door zijn armoede zouden rijk worden. Opdat er plaats mag komen voor dat ene offer dat Christus Jezus heeft gebracht. Opdat we uit zijn armoede zouden gaan leren putten. Rijk zouden mogen worden. En waar we dat gaan leren, gemeente, waar dat de vrucht is van dat ontmoedigende wat hier gepredikt wordt. Dat arme, dat verslagene, dat bevende. Als u dat verstaan mag, gemeente, zoals de schrift ons dat leert, dan zou u en dan zou jij dat niet willen missen. Je zou voor geen goud deze lessen willen inruilen. Voor de godsdienst en voor de wereld. Maar die ware godsvrucht, dat wordt een kostbaar goed. Waarom? Wel omdat daar nu zo'n rijke belofte aan verbonden is. Op deze zou ik zien, zegt God. Deze tekst is een belofte. Een belofte van de Heilige God. Op deze zou ik zien. Dat is tot troost en tot bemoediging van zo'n arme en van zo'n verslagene van geest. Dat een mens het voor Gods aangezicht het gaat leren zeggen en belijden. Heren, ik verdien het inderdaad om te beven. En dat niet alleen maar voor één keer of voor één nachtje. Maar ik verdien het eigenlijk om eeuwig te beven onder uw toren. Dat heb ik mij waardig gemaakt. Daar zou ik rechtens moeten zijn. In de plaats waar wening is en knersing der tanden. Dat leert een mens van harte belijden. Heren, ik ben ook arm. Ik heb ook niets. Er zijn bij mij geen vruchten van het ware leven des geloofs. Het zijn maar stinkende vruchten. Mijn beste werken, ze zijn met zonde bevlekt. Ik verdien het ook allemaal niet. Maar gemeente, dan het onbegrijpelijke wonder dat in die weg, die zo tegen ons vlees ingaat, dat God nou gaat zeggen, op deze zou ik zien. Als je jezelf moet gaan veroordelen, als je jezelf gaat verfoeien in stof en as, als je jezelf moet gaan buigen, dat dan dat woord van de belofte klinkt, op deze zal ik zien. En dan is dat zien, zoals de profeet dat hier zegt, niet bedoeld het alwetende zien van God. Dat Gods ogen de ganse aarde doorlopen en dat hij ons hart doorgrondt en kent en dat hij weet waar u woont in zijn alziendheid. Nee, dat zien wat de profeet hier bedoelt, dat is een genadig zien. Dat is een zien in ontferming. Zoals het ook geschreven staat van het volk van Israël, dat in de slavernij van Egypte schreeuwde tot God. Vanwege de armoede. Vanwege de nood en vanwege het verdriet. Dan staat er in Exodus, en God zag hen en hij kende hen. En dat bleef niet bij een constatering. Maar dat zien en dat kennen van God, dat betekent hij gaat ze eruit halen. Het is een zien in ontferming. De Heere gaat ontwaken als hij ziet. Als hij op hen ziet, dan verschijnt hij tot hun vreugde. Dan geeft hij ze genade, dan redt hij hen, dan helpt hij hen uit. Dan richt hij ze op uit het slijk. En dat doet hij dus zelf. Op deze zal ik zien. Dat laat hij dus niet aan mensen over, dat laat hij niet aan een engel zelfs over. Op zich is dat al groot, gemeente, en heimelijk zijn we daar misschien ook wel eens jaloers op mensen die een engel hebben gezien. in vroeger tijden, en dat zouden we misschien ook nog wel eens wensen. Nee, er is een werkgemeente wat God aan geen engel overlaat. Op deze zal ik zien. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. En dat is niet omdat zij dat verdienen. Dat is niet omdat zij dat waardig zijn. Zelfs niet omdat zij arm zijn. Omdat zij verslagen zijn. Omdat zij beven. Gemeente, dat zijn geen zaken waar iets van verdienste in zit. En probeert u zich ook alstublieft niet in een gestalte te persen deze week. En dat u zegt, als ik nou maar arm ben. En als ik nou maar verslagen ben. En als ik nou maar beef. En dat je zo met die schatten, want dat heb je dan toch in je handen, dat je zo naar de avondmaalstafel komt, menende dat daar nog iets van verdienste in zou zitten. Nee, gemeente, zo niet. Het zijn geen zaken van verdienste. Hij ziet op hen, niet omdat zij zo zijn, maar omdat hij zo is. Begrijpt u? Omdat hij barmhartig is. En omdat hij genadig is. Daarom ziet hij op hen. Daarom stond de Heer Jezus stil. Toen daar die arme blinde bedelaar aan de kant van de weg riep. Gij zonen Davids, ontferm u mij. Toen stond de Heer Jezus stil. Bewogen in zichzelf. Het zijn de innerlijke bewegingen der barmhartigheid Gods. Bewogen in zichzelf, omdat Hij zo is. En dat is de troost, gemeente, voor een arm en verslagen volk. Die hebben geen troost uit het feit dat zij arm zijn. En die zijn er niet blij mee dat ze zeggen, nou kijk, nou ben ik gelukkig toch nog verslagen. Of nou heb ik toch gelukkig nog gebeefd voor dat woord. En die daarmee heimelijk toch weer wat opbouwen. Nee. De troost is er alleen te vinden in het feit dat hij zo is zoals hij zegt dat hij is. Genadig. Barmhartig. Groot van goede tierenheid. Dat hij zo is, omdat hij eenmaal daar op Golgotha zijn eigen lieve zoon niet heeft geantwoord. Die ook arm was, verslagen van geest, die gebeefd heeft voor dat woord en die het uitgeroepen heeft. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij riep, maar er was geen antwoord. God zag hem niet meer. God kende hem niet meer. Omdat hij zijn eigen lieve zoon verbrijzeld heeft. En vernietigd heeft. En dood heeft laten bloeden aan het kruis van Golgotha. Daarom is hij genadig. Voor armen en verslagenen van geest. Daarom ontfermt hij zich. Over mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. En daarom kunnen we het lezen uit het avondmaalsformulier. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, dat is het wonder van deze tekst. De Heere geeft een belofte. Maar hij vervult ook die belofte. Hier in beginsel en straks volmaakt. Hij doet het ervaren. Op deze zal ik zien. Dat geeft hij soms te beleven aan de tafel des Heren. Aan mensen die verslagen zijn. Verbroken van hart. Nederig van geest. Mensen die hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Betoont de Heere wel eens zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En dan wordt het ervaren ook wel eens aan zijn tafel. Op deze zal ik zien. Want gemeente, het is toch waar. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Amen.